gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag.
Oranje speelt in de Nations League. Het controversiële WK in Qatar werpt zijn schaduw vooruit. Maar wij van Brani, wij willen Ajax, we willen over Ajax praten. En daarom hebben we een speciale gast uitgenodigd voor deze Brani in het Ajax-luwe weekend. We hebben hier Edmond Claus, coördinator van de bovenbouw op de toekomst.
Ja, dat klopt.
Welkom Edmond.
Dankjewel.
Ontzettend leuk dat je er bent. Niet minder blij ben ik dat Dick en Thijs er ook zijn.
Yes. Goedemorgen.
We gaan over de Ajax-jeugd praten, jongens. En dan beginnen we toch een beetje bij het Nederlands elftal. We hebben Kenneth Taylor zien debuteren in het Nederlands elftal, alsof hij het altijd deed. Wat voel jij daar nou bij?
Wij zijn altijd trots als jongens vanuit de opleiding in Ajax 1 terechtkomen. En als ze daarna ook nog in het Nederlands elftal halen, is dat natuurlijk prachtig. Je noemt Kenneth, maar goed, Ryan maakte zijn minuten. Jurjen Timber speelt alsof hij er altijd gespeeld heeft.
Al 100 jaar dat doet, ja.
Dus dat is mooi om te zien. Dat maakt ons zeker trots.
Ja. Ja. Kun jij iets, Edmond, voordat we de diepte induiken met je, kun je even iets vertellen over jezelf? Wat je gedaan hebt tot nu toe in je voetballoofbaan? Hoe je in deze functie bij Ajax terecht bent gekomen, et cetera.
Ja, dat zal ik proberen te doen in een notendop. Ik ben 53 jaar. En ik kwam in beeld bij Ajax toen ik 24 was. Ik heb vroeger bij Haarlem gespeeld en later nog bij een aantal amateurclubs in Haarlem gespeeld. En Ajax was op zoek naar een derde keeper. Via een aantal proefwedstrijden kwam ik bij Ajax terecht als derde keeper in het jaar 94-95. Jongensdroom om vanuit amateurvoetbal nog als derde keeper bij Ajax terecht te komen. Geweldig om dan ook nog in die lichting
te mogen
maken. Was echt heel bijzonder.
Achteraf niet zo'n gek seizoentje ook inderdaad.
Nee, precies. Maar goed, ik was niet een topper om heel lang op dat niveau ook te blijven. Ik heb het in 1 jaar gedaan en daarna ben ik wel bij Ajax gebleven. Ik kon kiezen tussen Haarlem, Telstar of als op amateurbasis bij Ajax. Ik heb gekozen voor Ajax, want ik wilde daar gewoon heel graag in de keuken kijken, dat meemaken. En uiteindelijk ben ik daar ook blijven hangen. Ik had de sportacademie achtergrond, die was ik aan het afronden. Ik ging Frans Hoek helpen met de keepertraining. Frans ging naar Barcelona. Toen heb ik de keepertraining van Ajax in zijn geheel overgenomen. Toen ging ik helpen bij de zaterdag amateurs. Dat had ik zelf nog gespeeld. Toen werd ik gevraagd, zou je dan trainer van de zaterdag amateurs willen worden? Dus toen deed ik en de keepers en de zaterdag amateurs. Ja, en dat mondde steeds verder uit in allerlei andere taken. Ik ben naar Zuid-Afrika geweest voor Ajax.
Bij Cape Town.
Ajax Cape Town, ja. In de tijd dat we dat opgezet hebben daar. Dus wat ook wel jammer dat dat dan eigenlijk nu weg is. Ik ben voor Ajax ook naar Haarlem gegaan toen we daar een samenwerking mee hadden. Ik weet niet of het toeval is, maar ook die club is natuurlijk verdwenen.
Ja, dat is geen lekker voorteken. Nee.
Maar goed, prachtig mooie tijden gehad. Mooie dingen gedaan. Met heel weinig middelen. Toch een opleiding weten te runnen en neer te zetten met ongelooflijk enthousiaste mensen. Goede spelers ook voortgebracht. Die ook nog bij Ajax in het eerste hebben gespeeld. Denk aan Gregory.
Ja, Gregory is via Haarlem uiteindelijk weer teruggekomen bij Ajax. Ja.
En de Quincy Promes is via Haarlem uiteindelijk ook betaalde voetbal ingekomen. We kunnen een hele rij spelers noemen die via Haarlem gekomen zijn. Toen weer terug naar Ajax gegaan. Onder 16 getraind een aantal jaren en al wel wat coördinerend werk gedaan.
Dat was in 2018 of eerder al?
Nee, ik zit nu nog in 2010.
Oh, okay, kijk.
En Jan Olderiekink was hoofdopleiding.
Ja.
En ben toen daar teruggegaan. In 2011 ging er bij de club een aantal dingen veranderen. De fluwele revolutie kwam. Ik kwam zelf op een plek dat ik dacht van, nou, dit is niet helemaal meer wat ik graag wil. Werd gevraagd om mee te gaan naar China, waar Jan Oldriken naartoe gaat. Dus daar heb ik ook nog 4 jaar gezeten bij de nationale teams.
Ja, dat was niet onder Ajax-vlag.
Dat was dus, nationale toen ben ik weggegaan bij Ajax in 2011. En via de 2 jaar KNVB en nog 1 jaar als consultant voor een Belgisch bedrijf wereldwijd opleidingen adviseren, kwam ik in 2018 terug bij Ajax. Toen Saïd vroeg van, ik ben op zoek naar een coördinator voor de bovenbouw.
Saïd Douali, dus Saïd, hoofdopleiding.
Dat is de hoofdopleiding. Ja. Hoofdopleidingen.
En dat zo kwam ik terug.
Dat is meteen misschien interessant om te vragen. Je hebt Saïd Douali als hoofdopleiding. Mm-hmm. Je hebt elk jeugdteam in de bovenbouw heeft een eigen trainer. En dat hoe verhoudt een coördinator zich daartoe? Wat is in de dagelijkse praktijk jouw werk?
Ja, ik ben verantwoordelijk voor de trainerstaf van onder 17 en onder 18. En de skill trainers en de keeper trainer die daarbij hoort. Dus dan praat je over 9 trainers. En verder moet ik zorgen dat het beleid wat we uitgestippeld hebben met elkaar, dat dat bewaakt wordt. En de uitgangspunten die we als opleiding hebben, dat die bewaakt worden. Nou, als jullie geïnteresseerd zijn, kan ik daar straks wel wat over zeggen. Ik zal ongetwijfeld nog een vraag
zeker,
komen die daarop raakt.
Ja.
Dus in principe ben ik het eerste aanspreekpunt. En ik moet eigenlijk ook zorgen dat we hebben een hele staf met science, data, video, medisch, performance. En die zijn allemaal aan het werk binnen hun afdeling om te zorgen dat er de juiste dingen met de spelers gebeuren. En laten we zeggen dat ik moet bewaken dat al die processen ten goede komen aan de ontwikkeling van de individuele speler. Want dat is waar we uiteindelijk voor bezig zijn.
Ja.
Dus een soort overkoepelende helikopterview. Wat gebeurt er allemaal? Wat zijn we allemaal aan het doen? En komt het allemaal ten goede aan de ontwikkeling van de individuele
speler? Ja, en daarbij ben jij de bovenbouw. Daar verstaan we onder
Onder
17 en onder 18.
Ja, en ik moet samen met de trainerstaf zorgen voor de doorstroom naar betaald voetbal toe.
Ja, ja. Nu is dat is een sleutelwoord wat je net noemde, dat individueel. Hè?
Mm-hmm.
Het gaat om de ontwikkeling van de individuele speler. Dat is een soort mantra wat je altijd bij Ajax hoort. Het gaat om het individu. Maar in die bovenbouw gaat het natuurlijk langzaam richting dat betaald voetbal toe. En wordt ook presteren een factor.
Mm-hmm.
Hoe zijn jullie met dat proces bezig in de bovenbouw?
Misschien nog wel eerst even terug naar wat je zegt over het individu. Is misschien een beetje zo'n one-liner, maar op een gegeven moment riepen we altijd van ja, maar teams promoveren niet naar het eerste elftal, maar individuen wel. En er zal niet een heel elftal uiteindelijk doorstromen naar Ajax 1. Het gaat toch altijd om die paar spelers die gewoon de grootste kans hebben, de meeste potentie hebben om in Ajax 1 te komen. En daarvoor hebben we een jeugdopleiding om spelers daarvoor op te leiden. Neem niet weg dat we hebben geen glazen bol. Dus soms worden we ook wel verrast voor spelers dat je denkt van die waarvan je misschien niet op jongere leeftijd denkt van oh, maar dat wordt een topper. En uiteindelijk blijkt hij dat toch te worden. Denk de Mazraoui, denk ik, een mooi voorbeeld daarvan is geweest. Serginho Dest is misschien een mooi voorbeeld daarvan geweest. Dus alle spelers behoeven aandacht. We maken voor alle spelers individuele plannen. Maar het is wel heel eerlijk om te zeggen dat we ook wel spelers waarvan we denken, hey, maar die hebben de allergrootste kans om het eerste te halen. Ja, daar zetten we natuurlijk wel op in. Leren presteren, dat denk ik dat je dat bij Ajax van jongs af aan al leert. Omdat de hele omgeving van Ajax een verwachtingspatroon heeft. We staan voor, we willen, een van onze kernwaarden is, we willen graag de beste zijn. We willen ook zorgen dat we spelers opleiden die het publiek kunnen vermaken, die het verschil kunnen maken op het allerhoogste niveau. Dat vraagt ook een bepaalde benadering. Dat maakt dat jongens al heel van de jongs af aan al gewend zijn om onder druk te moeten leren voetballen, te moeten leren presteren.
Maar het mooie is natuurlijk als je. Het is geen fabriek waar je een mal hebt, waar je de spelers instopt en ze er aan het eind van de lopende band weer uit rollen. En het mooie is denk ik als je dat dan nu ziet, om even het Nederlands elftal te gebruiken, dat Kenneth Taylor, Brian Brobby, Ryan Gravenberg, totaal verschillende voetballers zijn. Met totaal verschillende karakters. Heel eigen persoonlijkheden, heel eigen stijl van voetballen. Dus het is ook niet zo dat je zeg maar een soort format hebt. Waar, dat individu moet toch gewoon zichzelf ontwikkelen met zijn eigen specifieke kwaliteiten.
Ja, en elke speler heeft zijn eigen code. Dus ieder mens is anders. Dus ieder mens vraagt een andere benadering om het maximale uit zijn mogelijkheden te halen. Iedereen heeft verschillende drijfveren. En ik denk dat we, en dan zeker in de bovenbouw, moeten wij zorgen dat we die codes van de spelers leren kennen. Dat we de drijfveren van de spelers leren kennen. Want dan kunnen we ze namelijk ook het beste beïnvloeden.
Ja, maar goed, het is misschien wel een beetje het ultieme voorbeeld. Want die drie die ik net noem. Ryan postte zelf iets op Instagram volgens mij of een tweet.
Ja, stuurde
de wereld in een oude teamfoto waarin zij ook al in de F1 bij Ajax zitten en met elkaar spelen. Mooi, en dat hele traject door. Maar ik denk dat zij onderweg niet iets oorspronkelijks hebben verloren of zo. Ik denk dat zij, als je ook aan jeugdtrainers vraagt, die zien nog steeds dezelfde karakters, dezelfde voetballers met die kwaliteiten die zij hebben. En dat is natuurlijk wel volgens mij en heel knap. Maar ook de bedoeling. Hè? Dus dat je spelers verbetert, maar ze niet hun oorspronkelijkheid laat verliezen.
Ja. Kun je daar eens op ingaan op dat maatwerk wat geboden wordt, zowel mentaal als technisch als fysiek?
Ja, dat kan ik. Maar mag ik eerst nog heel even reageren op wat ik aangeef?
Ja.
Want ik denk dat noemde ik er straks eigenlijk van. We hebben natuurlijk onze kernwaardes, maar we hebben ook onze voetbalwaardes. En ik denk dat het voor ons als trainerstaf en voor mij als coördinator om dat te bewaken, heel belangrijk is dat we continu de jongens blijven stimuleren om aanvallend te denken. Om risico's te durven nemen. Om vanuit onze speelwijze te werken en spelen. En dat we daardoor risico's nemen, waardoor we misschien in de jeugdopleiding tegengoals krijgen, so be it. Want dat maakt wel waarom een Jurjen Timber op het allerhoogste niveau gewoon durft in te dribbelen. En ik denk dat Hazard gisteren een ongelooflijk vervelende avond heeft gehad. Vanuit de bluff die hij gewoon heeft, vanuit de vrijheid waarmee hij de dingen durft te doen.
Ja, het wordt eigenlijk een soort van zelfsprekendheid.
Ja,
ik bedoel, het debuut van Taylor in Ajax 1 was ik bij. En het debuut nu van hem weer in Oranje vertoonde heel veel gelijkenissen. Namelijk gewoon gelijk die bal vragen. Gelijk die bal opeisen, je niet verstoppen. Ja, dat is een deel misschien ook van zijn karakter.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, uiteraard. Ja. Maar het is ook wel iets wat er kennelijk gewoon al in zit.
Ja, en ik denk dat we daar ook op selecteren. Wij kijken naar jongens die dat hebben. En we proberen ook er doorheen te kijken dat spelers die op jonge leeftijd groot en sterk zijn en misschien verschilmaker kunnen zijn in wedstrijden. Ja, hartstikke leuk voor dat moment wellicht. Maar heeft die speler ook de vaardigheden, de mentale vaardigheden, maar ook de passie, de durf, de brani, de lef om dat te doen, ook als spannend wordt.
Dus bijvoorbeeld ook als er in de jeugd wordt verloren van Feyenoord, PSV, AZ, dat is niet een heel groot issue op dit moment binnen de opleiding.
Ja, we willen de beste zijn, dus natuurlijk willen we winnen.
Mm-hmm.
Als je inderdaad naar uitslagen kijkt, nou, dan zou je soms kunnen zeggen, hé, maar daar hebben ze verloren en daar hebben ze ook verloren en daar hebben ze gelijk gespeeld. Maar ik denk dat je de hele context wel moet zien. En zonder om over andere clubs te praten, want andere clubs doen het op hun eigen manier ook hartstikke goed. Maar wij houden wel vast aan hoe wij naar voetbal kijken en naar ontwikkeling kijken. En we hebben wel voor ogen dat het niet gaat om wat we bij onder 14, 15 of onder 17 doen, maar wat we afleveren aan het eerste elftal.
Ja.
En ik denk, daar mag je de meetlat langs leggen.
Mm-hmm.
En dan vind ik wat er eigenlijk in de opleiding aan resultaten worden gehaald, dat vind ik minder relevant.
Ja, het gaat echt om die progressie.
Als wij maar wel zorgen dat we continu blijven afleveren.
Ja.
Maar ook blijven afleveren binnen de visie die wij voorstaan en de missie die wij hebben om publiek te vermaken, om verschilmakers op te leiden.
Ja,
dan worden we trots als we Kenneth zien voetballen. Maar ook als we Timber of Gravenberg zien voetballen of als Brobbie
erbij wordt gehaald.
Ze erbij wordt gehaald, ja. Ja, zeker.
En je had het net ook over echt het talenten met eigen karakters en ontwikkelen in hun eigen individu. Op welke manieren kunnen bijvoorbeeld hulpmiddelen als wetenschap daarbij helpen?
Die kunnen zeker helpen in ondersteuning. En als je wetenschap of video vind ik denk ik misschien nog wel een mooi voorbeeld. Waar we heel veel beelden met die jongens kijken. Nu ook wel de transfer maken dat we zeggen van oké, ik vind het niet zo interessant of mijn trainer de beelden heeft bekeken en hem met de speler bespreekt. Ik vind het veel interessanter of die speler zelf heeft gekeken naar zijn wedstrijd en daar dingen uitgehaald heeft die hij heel graag met zijn voetbalmentor zou willen bespreken.
Ja,
ja. Dat proces, daar zijn we wel de laatste jaren wel flink stap in aan het maken. Verder hebben we, alles wordt gemeten. Is dat leidend? Nee, maar het geeft ons wel inzicht in van hey, dit wordt er straks gevraagd bij betaald voetbal of bij Ajax 1. Dit wordt er op jouw positie gevraagd bij Jong Ajax. Nu zit jij hier op dat niveau. Ja, wil jij volgend jaar in Jong Ajax kunnen
aanhaken?
Ja, dan zal je in...
Maar heb je het dan echt over absolute getallen? Dus zoveel sprints, zoveel lange sprints, zoveel korte sprints, zoveel... Bedoel je dat daarmee? Of?
Dat ondersteunt. Maar het belangrijkste is volgens mij, wat laat ik zien op het veld? En wat is het rendement van mij als speler op het veld? Dat is leidend. Alleen dat, het voetbal van nu, daar worden andere dingen gevraagd als dat we beelden kijken van 1970.
Ja, maar even om een beeld voor ons te schetsen. Er is heel veel mogelijk op dat gebied, ook met videomateriaal. Maar hoeveel mensen zitten er dan zo op zo'n team? En hoeveel aparte trainers? Want de hoofdtrainer kan dat niet allemaal in zijn eentje.
Nee.
Kun jij schetsen bijvoorbeeld bij onder 18 hoe zo'n team eruit ziet wat daaraan werkt?
Hou je vast. Ik denk dat we bij Ajax in een hele gelukkige omstandigheid zijn. Dat we inderdaad heel veel middelen tot onze beschikking hebben. Voorafgaand, voordat ik uitleg hoeveel mensen we er hebben, moeten we wel ons realiseren dat de hoeveelheid aan ondersteuning en dergelijke... we moeten wel altijd zorgen dat het functioneel is. Want je kan nog zoveel middelen hebben, maar je moet ze ook optimaal in kunnen zetten. Wat is anders de meerwaarde? Maar wat hebben we rondom een elftal? Als ik de bovenbouw schets, hebben we twee... hoofdtrainers bij beide teams.
Noem ze maar bij naam ook hoor.
Ja, we hebben Frank Perenboom. Frank heeft de afgelopen jaren... ik heb het van Frank als coördinator overgenomen. Toen werd Frank analist bij Erik ten Hag, bij het eerste elftal. De voorbereidingen voor de komende tegenstanders te doen. Hij wilde wel graag de stap weer terugmaken naar het veld. Die kans heeft hij gekregen. Dus hij is dit jaar de hoofdtrainer van onder 18. We hadden Steven Pienaar als assistent. Steven heeft vanuit privéredenen gezegd, ik ga dit jaar ietsjes rustiger aandoen. Dus er kwam een plek vrij. Daar hebben we Jan Wouters bereid gevonden om ondersteuning te geven aan onze onder 18 als assistenttrainer. Dat doet hij op een part-time basis. We hebben Juri Rozen als hoofdtrainer van de onder 17. Dat doet hij nu al een aantal jaren. Die is doorgestroomd vanuit de zaterdag amateurtak en skilltrainer. Wordt ondersteund door Michael Lamey, ook een oudspeler vanuit onze opleiding. Michael is ook part-time, meer bijna. Hij is fulltime aanwezig, maar is in principe heeft hij een driekwart FTE. Dan hebben we drie skilltrainers, die alle drie, of eigenlijk vier skilltrainers zal ik zeggen, die part-time werken. We hebben John Bosman, we hebben Ronald de Boer, we hebben Gert-Jan Temeres en we hebben Jean-Paul de Jong. En we hebben keepertrainer Stefan Posma. Die heeft het dit jaar overgenomen van Erik Heijblok. Want Erik Heijblok is doorgeschoven naar betaald voetbal.
Maar die skilltrainers, bijvoorbeeld Ronald de Boer en
Gert-Jan Temeres.
Hoe worden die ingezet op de trainingen dan?
Dat is een goede vraag. We hebben in principe elke dag op woensdag na hebben we teamtraining. Dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag hebben we teamtrainingen. Daar zijn de hoofdtrainer en de assistenttrainer sowieso aanwezig. En daar zijn af en toe skilltrainers ook bij aanwezig. In de middagen hebben wij trainingsmomenten. Dus de jongens trainen 2 keer per dag. Maar die trainingsmomenten hebben we zo ingevuld qua staf, dat wij voor elke speler eigenlijk elke dag op maat dingen aan kunnen bieden wat hij in zijn ontwikkeling op dat moment nodig heeft. Dat kan voetbal zijn in technische vormen. Dat kan voetbal zijn in linie of in koppels. Dat kan performance zijn. Dat kan een combinatie van beide zijn. Dat kan loopscholing zijn. Dat kan ook zijn dat we zeggen, we willen deze speler vrijgeven. Ga lekker naar huis. Het kan ook zo zijn dat we deze speler dat hij naar studie toe moet. Omdat hij daar op dat moment even prioriteit moet neerleggen. Ja, ja, we kunnen het helemaal op maat maken.
Zitten ze allemaal in de klas?
Ja. Ja. Nou,
en ze verwaarlozen natuurlijk allemaal dat huiswerk.
En op wat voor termijn worden dat soort planningen gemaakt? Zijn dat weekplanningen, 2 weken, weekspelers, een week van tevoren? Waar ze aan toe zijn?
In principe hebben we samen met de speler een startpunt. En natuurlijk loopt die al een aantal jaren bij ons, dus het is niet helemaal out of the blue. Maar we hebben een gesprek met de speler aan het begin van het seizoen, dat doen we in juni. En dan bepalen we waar wil jij aan werken, waar denken wij dat we de komende periode met jou aan moeten gaan werken. Dan werken we aan verbeterpunten, dingen die nog niet zo goed gaan, maar die naar een bepaald niveau moeten. Maar we zetten vooral ook in op wat het wapen van de speler is. Dus we zeggen, spelers op het allerhoogste niveau, neem Taylor, neem Timber, die hebben bepaalde dingen die ze gewoon ongelooflijk goed kunnen. En je kan heel veel tijd besteden aan dingen die men nog niet zo goed kan om ze iets beter te maken. Maar vergeet vooral niet
Unieke kwaliteiten.
Ja, omdat dat uiteindelijk gaat een trainer spelers opstellen die iets specifieks hebben, die iets bijzonders hebben, die het verschil kunnen maken. Dus daar zetten we dan vooral heel erg op in. Welke periode? Juni dus het plan maken. En dan hebben we het jaar eigenlijk in 4 periodes van 6, 7, 8 weken verdeeld. En dan werken we in die 8 weken aan een 2, 3 punten die we met elkaar bepalen. Dat kunnen voetbalpunten zijn, dat kunnen performance is krachttraining en dergelijke. Dat soort punten kunnen het zijn. Ja, en dan gaat die speler daar met individuele programma's met zijn trainers, skill trainer, performance trainer, voetbaltrainer aan de slag.
Ja, ja, ik denk ook interessant daarin wordt daar ook meegenomen wanneer een speler in welk team bijvoorbeeld speelt. Omdat jullie ook veel schuiven en bijvoorbeeld onder 19 is verdwenen. Ja. Jongens nu op jongere leeftijd al bij jong spelen, maar dan voor topwedstrijden of in de Youth League dan weer naar onder 18 worden gehaald. Wordt zoiets dan ook al meegenomen? Wanneer speel je waar?
Nou, dat is niet zo dat zo'n... we nemen wel. Wat we wel meenemen is welke speler is in staat om 2 wedstrijden in de week te spelen. Welke speler is in staat om 3 wedstrijden in de week te spelen. En met welke speler willen wij in die situatie krijgen. Dus,
dat is allemaal op basis van data ook. Hè? Dus
nee.
Is, of niet, nou. Nee? Ja, want jij zegt, kan hij wel 2 wedstrijden spelen? Kan hij 3 wedstrijden spelen?
Ja,
dat
nee,
is
okay.
Dat meetbaar,
wordt wel,
toch?
Ja, nee, dat wordt wel ondersteund vanuit de performance trainers. Ja. En vanuit de data die hij over de afgelopen periode laat zien. Maar spelers moeten daar wel naartoe leren groeien. Hè? Als je bij onder 17 speelt, dan speel je 1 wedstrijd in de week. En misschien een vriendschappelijke wedstrijd door de week. Kom je bij onder 18 en komt Youth League erbij. Ja, dat is een unieke gelegenheid om een speler eens in een ritme te krijgen van zaterdag spelen, woensdag spelen, zaterdag spelen. En nu met deze hele korte Youth League.
Ja, bijna wekelijks inderdaad.
Is het bijna we speelden laatst. We hebben in 12 dagen, zowel Ajax 1, Jong Ajax als onder 18 Youth League, hebben met z'n drieën in 12 dagen 12 wedstrijden moeten vullen.
Ja.
Ja.
En heb jij daar ook nog een rol in als coördinator om dan met die trainers af te stemmen van wie gaat waarheen?
Zeker. Dat
doen lijkt me een lastige samenwerking natuurlijk.
Nou. Nou, eigenlijk niet.
Okay.
Want op het moment dat we... Natuurlijk heeft elke trainer ook de ambitie om goed te presteren met zijn ploeg. Maar als wij een van onze uitgangspunten is dat de speler staat centraal. En de keuzes die wij maken moeten vooral gericht zijn op de ontwikkeling van die speler. Nou, dat is wel iets wat ik moet bewaken.
Mm-hmm.
Ja, en dat moet zeggen dat de trainers dat... zowel neem even Frank Perenboom, John Heitinga. Die kennen elkaar goed. Die zijn al langer bij de club. Weten hoe de dingen werken. Hebben allebei ook al met het bijltje gehakt. Ja, vanuit beide posities. Dus daar komen we wel uit. Maar het is wel zo dat we een heel druk programma hebben. En als je zegt van, dat was een van de vragen die ik langs zag komen, van ja, met de Youth League, willen we dat dan winnen? Moeten we daarmee presteren? Ja, wij zien dat wel echt als een middel om spelers op te leiden in ja, het wennen aan dit soort ritme van topwedstrijden spelen. Mm-hmm. Want dat moet je zo meteen in het eerst ook kunnen.
Ja, ja.
Dat is inderdaad een interessant punt, hè? Die Youth League. Wat natuurlijk voor, denk ik, veel luisteraars van onze podcast het meest zichtbare podium is waarop onder 18 acteert. Een ongelooflijk mooie schijnwerper waar dat dan ineens in komt te staan. Daar zie je Ajax heel vaak met een erg jong elftal aantreden tegen tegenstanders die ouder zijn.
Ja.
Hoe ziet de club dat toernooi precies en wat moeten ze daarvan opsteken?
Ja, het toernooi wordt als heel belangrijk gezien. Omdat het, wat ik net schets, het een unieke middel is voor ons om jongens al heel vroeg te laten wennen aan topwedstrijden. Aan het hele circus wat daaromheen is. Maar ook het ritme van die wedstrijden, de belasting die dat voelt toch echt. Ik denk dat je als je 3 topwedstrijden in 7 dagen voetbalt, of 8 dagen, dan ga je dat wel merken. Dat moet je wel leren mee om te gaan. Dat geeft ons ook weer heel veel middelen om die speler bewust te maken van dingen. Zowel op het veld, maar ook hoe ga je daarmee om rondom het veld of buiten het veld. Dus we zien het. Sorry.
Ja, nee, eigenlijk is het meetmoment een paar dagen later misschien net zo belangrijk. Van hoe die speler die goed heeft gepresteerd in de Youth League.
Ja, absoluut.
In de competitie, op een lager niveau, tussen aanhalingstekens. Absoluut. Of hij dan hetzelfde kan brengen en opnieuw zich weer.
En dan is het de wedstrijd tegen, PSV, het weekend daarna. Zou dan in principe nog makkelijker zijn dan een wedstrijd tegen.
Een lager geplaatste club.
Dat is super interessant.
Intrinsieke motivatie.
Zo is het echt een middel die je aan kan wenden. En voor de ene speler kan je hem linksom benaderen. En voor de andere speler kan je hem rechtsom benaderen.
Het is een geweldig podium natuurlijk voor de topclubs, hè, die Youth League. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de keukenkampioen divisie.
Ja.
Voor een club als Ajax is het natuurlijk geweldig om je jongste talenten in een voorstadium zo'n podium te kunnen geven.
Absoluut. Ja, misschien dat ik daar nog wel iets op aan kan vullen als het gaat over van hoe gaan wij dan om met die Youth League. Wij willen presteren. Ja, we willen heel graag overwinteren, want dat levert ons weer extra topwedstrijden op.
Ja,
dus dat is geweldig. Het is in principe een onder 19 competitie waar je ook nog eens een keer 7 dispensatiespelers mag. Of 5 geloof ik op het formulier mag hebben. Dus wij spelen daar vaak met onze onder 18. Omdat jongens het jaar die daar al nu in Jong Ajax spelen, hebben in principe vaak het podium al gehad. Dus de nieuwe lichting komt daaraan. En die moet weer wennen aan deze. En die moet deze ervaring weer opdoen.
Dat geldt heel erg voor jongens als Miso Hooy en Van Axel Dongen. Ja. Wat wij Dick en ik vorige week hier
hadden. Amaricio is dan weer een jaar ouder nog dan Gabriel.
Ja.
Dat klopt. Of Silvano. Kijk, voor Silvano en Gabriel kan ik me nog voorstellen. Nou goed, dat heeft, heeft nog een meerwaarde voor hun. Ja, ik denk dat een Amaricio is een speler die heeft dat nu, ik denk 2 jaar al mogen raken. Ja, die moet nu vooral naar boven kijken.
Ja.
En daar komen voor Amaricio op zijn plek komen straks weer andere spelers die daar weer de kans gaan krijgen.
Van Axel Dongen is dat voor alle duidelijkheid. Die lijkt de laatste tijden wat fysieke probleempjes te hebben. Is dat dan iets waar jullie als club ook een speciaal traject voor gaan maken? Of hoe?
Nou, elke speler wordt op zijn behoefte, geholpen. En de ene speler is belastbaarder dan een andere speler. De ene speler is veel explosiever dan een andere speler. Dus daar wordt wel gewoon heel zorgvuldig mee omgegaan en gekeken wat is het beste voor Ammo. We zijn er namelijk allemaal mee gebaat, hij zelf en wij ook, als hij straks bij betaald voetbal eerste elftal.
Ja, want de kwaliteiten heeft hij, denk ik dan. En denken velen hoor, met mij. Maar ja, je moet inderdaad ook fysiek dat allemaal aankunnen.
Ja. En dat is. En nou, wat je wel ziet is, we noemen net de Youth League als podium voor onder 18. Het is een onder 19 competitie. Waar we ook nog eens een keer te maken hebben met dat wij op maandag Jong Ajax speelt. Op vrijdag speelt Jong Ajax. Tussendoor, op zaterdag speelt de onder 18 en de zaterdag daarna ook. Daartussendoor spelen we de Youth League. Ja, we moeten ook al die elftallen
vullen.
Ja, vullen. Ja, toch 11 man kunnen
ja, dan moet het, ja, dan moet toch een representatief elftal zowel ja, op maandag als op woensdag staan. Dus ja, het zijn continu keuzes die we maken, maar daarboven hebben we wel altijd staan, hey, wat is het beste voor onze toptalenten?
Kijken jullie ook, je bent natuurlijk heel erg met je eigen organisatie bezig, maar kijk je ook wel naar wat er om je heen gebeurt? Bijvoorbeeld bij AZ, die de laatste 10, 15 jaar echt aan de weg timmeren met hun jeugdopleiding. Is dat ook iets wat jullie volgen? Hebben jullie overleg met AZ? Kijken jullie er met misschien wel een beetje zorgelijk of een beetje zorgen naar dat het zo goed gaat? Of hoe moet ik dat zien?
Ik denk dat hoe beter het gaat met de Nederlandse jeugdopleidingen, hoe beter het is voor het Nederlands voetbal. Dus daar zijn we volgens mij met z'n allen mee gebaat. Verder heeft ieder wel zijn eigen manier van werken vanuit zijn eigen visie. Ja, dat. Zo begonnen we eigenlijk ook dit gesprek. Van wij houden ons heel erg vast aan. Wij geloven heel erg dat in wat wij doen, vanuit de gedachten die wij hebben, vanuit de waardes die wij hebben, dat blijkt te renderen al jarenlang. Daar houden we ook erg aan vast. We zijn natuurlijk nooit. Natuurlijk kijken we om ons heen en kijken we waar we dingen beter kunnen doen.
Een betere
kunnen leren.
Versie van jezelf worden. Dat ja, is het. Ja, dat, het is niet je geschiedenis verloopt. Nou, het zijn ook twee aparte clubs, hè? Ajax en AZ.
Ja, en okay.
Met een eigen.
En ik vind het heel knap wat daar de afgelopen 15 jaar inderdaad is neergezet.
Zeker. Ja, want, ja, ik wou zeggen, daar kun je wel met bewondering ook naar kijken.
Ja, maar zij doen dat wel op hun manier. Ja. En hun speelwijze is op hun manier. Dat is anders dan dat wij dat doen. En wij zijn heel erg blij met hoe het bij ons gaat. En dat past bij ons. Daar houden we aan vast.
Even een andere boeg waar ik het over wil gooien. We hebben de afgelopen jaren een paar keer gezien dat er grote Ajax-talenten, denk aan Rijkhof of Aming, op hele jonge leeftijd vertrekken.
Ja.
Eigenlijk voordat het tot bloei komt, zijn ze weg.
Ja.
Wat zijn daar de gedachten over bij Ajax en wat kan Ajax doen om dat te ondervangen?
Ja, dat is een mooi compliment, toch? Dat je spelers in beeld zijn
zo
bij andere topclubs.
Zo
dat
is natuurlijk ook.
Dat doen we goed.
Ja.
Het is een utopie, denk ik, om te denken dat je alle spelers altijd maar binnenboord houdt en tevreden houdt. En ja, wij zijn ervan overtuigd dat wij voor elke speler een goede benadering hebben. Dat we elke speler fantastische faciliteiten en een opleiding kunnen bieden. Op het moment dat de speler andere keuzes maakt en kiest voor een andere club, om welke reden dan ook, dat is aan de speler. Wij hebben zelf intern niet het gevoel dat we zeggen van hier hadden we meer moeten doen of dat hadden we anders moeten doen.
Ja.
Ik wil ook wel benadrukken dat natuurlijk noem je deze twee spelers. En dat zijn spelers zeker met potentie naar hoog niveau betaald voetbal. Dus staat buiten kijf. Dus het was geweldig geweest als die gewoon bij ons nog hadden gevoetbald. De situatie is anders. Maar als je ziet hoeveel toptalenten wij wel aan ons binden, dan is dit echt maar een heel klein stukje. En ik denk dat we daar ook wel heel trots op mogen zijn. Want ja, wat er internationaal, hoe er aan de jongens allemaal wordt getrokken en wat er allemaal in het vooruitzicht wordt gesteld. Niet dat ik erbij zit, maar dan is het denk ik nog heel knap dat het is zoals het nu is. Maar ik denk ook dat we echt wel een mooi programma aan al onze spelers kunnen bieden.
Ja. En is dat ook echt, want dat kan misschien ook weer een stapje zijn naar een betere versie van jezelf, als je inderdaad hoort wat buitenlandse clubs soms aanbieden met videoanalyses en gedetailleerde plannen. En vanuit Ajax is het meer van, ik hoor het je nu ook zeggen, van wij bieden een goed plan aan en spelers zijn bij ons op de juiste plek. Zou je juist niet meer nog meer een handgebaar richting die grote exceptionele talenten moeten maken om die jongens wel binnenboord te houden? om als een ontwikkeling? Of is dat niet hoe daar binnen de club naar wordt gekeken?
Ik weet niet wat de reden is waarom jongens de andere keuze maken. Mm-hmm. Dus dat zullen verschillende redenen
verschilt
zijn.
Verschilt ook per speler inderdaad.
Ja, en nogmaals, ik denk dat we een heel mooi programma aanbieden. Dat we heel veel aandacht geven aan spelers. Dat we ook uitspreken naar spelers van, hé, maar we geloven in je. Mm-hmm. En er zullen ook de contracten die aangeboden worden. Ja, al die dingen zullen allemaal meespelen. En uiteindelijk maakt de speler zelf zijn keuze.
Ja.
Moeten wij, als dat je vraag is, moeten wij dingen heel erg anders doen als dat we nu doen? Dat denk ik niet. Neemt niet weg dat we ook altijd wel in de spiegel kijken. En van, hé, hoe komt het nu? Ja. Waar hadden we het nog beter of anders kunnen doen?
Mm. Ja.
Dus, ja.
En over dat contracteren, want dat kan sinds kort al vanaf 15 jaar, hè, dat je in ieder geval in gesprek kan en spelers kunt vastleggen. Bij Ajax is dat eigenlijk nog niet op zulke jonge leeftijd gebeurd. Wat is daar een bepaalde beleidskeuze achter? Of wanneer denken jullie dat de speler rijp is voor een contract? Wanneer worden die gesprekken opgestart?
Ja, een speler komt in aanmerking voor een contract als wij denken dat hij stabiele ontwikkeling laat zien. Dat wij een bepaalde potentie in de speler zien. Op dat moment hoe dat proces dan gaat, is dat we de speler informeren dat Ajax hem een contract aan wil gaan bieden. Mm-hmm. Dat mag hij dan, dat hoort hij eerst alleen.
Ja.
Dan daarna mag hij dat 's avonds aan zijn ouders vertellen, die daar vaak al heel veel in geïnvesteerd hebben om tot dat moment te komen. En dan wordt er een afspraak gemaakt met in dit geval dan Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. En dan worden er de afspraken gemaakt op basis waarvan Ajax hem een contract aanbiedt.
Mm-hmm.
Willen we dat jonger doen? Ja, ik denk dat het ook goed is dat spelers moeten vooral ook gewoon bij ons willen zijn, omdat ze een goede voetbalopleiding krijgen. Dat moet volgens mij de kern zijn.
Ja.
En natuurlijk komt er op een gegeven moment ook een stukje marktmechanisme en een concurrentiepositie. Mm-hmm. En al dat soort zaken komt om de hoek kijken. En jongens mogen op een gegeven moment ook beloond worden. Qua marktwerking. Maar de drive moet zijn, hey, ik wil graag bij Ajax zijn, want hier word ik de beste voetballer.
Ja, ja.
En dan is dat contract, dat komt wel. Dat is wel.
Dan zit zo'n jongen ineens tegenover Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Dan raakt hij een beetje...
Met zijn ouders en begeleiders.
Dan raakt hij ineens een klein beetje aan die grote wereld van Ajax 1. Wat ik me afvroeg, heeft een Ajax 1 hoofdtrainer eigenlijk invloed op wat er bij jullie gebeurt?
Nou, ik zou het liever omdraaien. Ik zou eigenlijk liever zeggen van, ik hoop dat onze, en ik ben ervan overtuigd dat onze directie hoofdtrainers aanstelt die aansluiten bij onze voetbalwaarden en onze kernwaarden als club.
Oké. Okay.
En ik denk niet dat het goed is als de hoofdtrainer gaat bepalen, we gaan nu op een hele andere manier opleiden of op een hele andere manier voetballen.
Ook niet op detail dat Alfred Schreuder toch wat opmerkingen heeft. Dingen die hij graag net even anders zou willen zien.
We hebben technisch hart. Daar zit dan de hoofdopleiding Situali in. Daar zit de hoofdtrainer in. En daar zit de technische beleidsverantwoordelijke in. Daar zullen dat soort dingen best besproken kunnen worden. En dan is het aan Saïd
om het terug te geven aan ons. Geweldig spanningsveld. Altijd. En dat moet ook. Ik bedoel, dat is een topclub eigen. Maar die struggles die zijn natuurlijk wel altijd achter de schermen. Alleen de laatste 10 jaar. Of nou Peter Bos was of Erik ten Hag. Daar is voortdurend wel spanning op. Omdat er moet gepresteerd worden. En aan de andere kant zeg je ook van maar dit is DNA van Ajax. En we willen wel de Kenneth Taylors steeds weer blijven zien. Mm-hmm. In het eerste elftal.
Ja. Dat was ook wat je bedoelde.
Het armpje drukken eigenlijk tussen die...
Bijvoorbeeld een speelwijze met een dubbele 6 of een enkele 6 of manier van druk zetten. Dat is wel iets waar bijvoorbeeld een hoofdtrainer bij het eerste elftal zijn gedachten over heeft.
Ja.
En wat natuurlijk als een speler in jong Ajax iets heel anders moet doen of bij de onder 18.
Ja.
Dus daar wordt wel intern over
gesproken. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt wel. Maar het is ook omdat we gewoon met elkaar in gesprek zijn. Dus ik noem net Frank Perenboom, Jurie Rozen. hebben het daar ook over met John Heitinga.
Ja, ja.
En John heeft het daarover met de hoofdtrainer.
Ja.
Ja, voetbal evolueert ook. Dus wij kijken ook naar van hoe het spel gespeeld wordt, hoe het eerste het doet. Maar dat is echt wel op detailniveau. Mm-hmm. Het is niet dat we echt opeens hele grote... dat we van linksom opeens rechtsom gaan.
Ja.
Doordat de hoofdtrainer aangesteld is.
Nee. Maar hoe is dan... Ja, dat is misschien een beetje een gewetensvraag.
En de hoofdtrainer komt in dit geval ook gewoon uit... er is natuurlijk gewoon een aantal jaren als assistent-trainer.
Ja,
heeft hij dat hele proces al meegemaakt? En sterker
ja.
nog, ik denk dat hij daar een hele belangrijke stempel in opgedrukt heeft. Dus
ja.
Maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar een aankoop als Conceição, een jonge speler?
Die wilde ik net noemen, Dick.
Ja, ja, weet je, daar trek je dan 5 miljoen euro voor uit. Terwijl je ook kan denken van kijken naar die. Dat moet intern ook discussies opleveren, lijkt me.
Nou, ik denk dat je... we hebben 3 pijlers. Zo zie ik het dan. Hè? Dat is even een persoonlijke titel. We hebben de pijler jeugdopleiding. Die moet leveren aan het eerste elftal. Nou, even bovenaan, bij het eerste elftal moeten we presteren. Dan hebben we een jeugdopleiding die voedt vanuit de speelwijze. Hè, waar we hoe jongens grootgebracht worden. Dat is een belangrijke pijler. Dan hebben we nog een pijler met die onze scouting, internationale scouting doet.
Ja.
Hè, de Anthony's, de Neres, de Kudus, de Rami, Conceição, dat is die groep. En we hebben een groep spelers die bij Ajax teruggekomen zijn. Tadic, Klaassen, Maarten Stekelenburg, Daley Blind. Dat zijn volgens mij eigenlijk de 3 pijlers waarmee onze eerste elftal gevuld wordt. En we willen en presteren, en we willen onze voetbalwaardes bewaken. En we willen uiteindelijk ook zorgen dat we het hele proces in gang kunnen houden. Dus er is ook een businessmodel aan de gang.
Ja.
Nou, en dan moeten we daar continu volgens mij de juiste... dat doen dan de beleidsbepalers, dat doet de hoofdtrainer, dat doet het technisch hart. Om daarin continu de juiste keuzes te maken. En als spelers vanuit de jeugdopleiding net nog niet klaar zijn, maar er is wel een andere jongen met een enorme potentie die, kijk naar Anthony, die gewoon voor uiteindelijk een fantastisch bedrag verkocht kan worden. Ja, dan daar moeten we continu wel een goede balans in vinden, maar we moeten niet ons DNA verloochenen.
Nee. Hoe vind jij die balans nu?
Ja, hoe gaat dat nu met de doorstroom?
Nou, kijk, ik zie wel dat we dit jaar best een hoop spelers vertrokken zijn. Wil je aanvullen. Het wordt steeds jonger en jonger en jonger dat spelers klaar moeten zijn om die stap te maken. Ik denk als je nu op 1 jaar kijkt, is dat eerlijk? Of moet je kijken naar de afgelopen 7 jaar? Als je de afgelopen 7 jaar hebben we... Nou, ik hou me te goede, maar ik denk dat we iets van 27 spelers hun debuut in Ajax 1 hebben gemaakt. Echt een hele aantal spelers met ongelooflijk goede transfersommen kunnen verkopen. Ik denk dat wij nog steeds een enorm mooi track record kunnen overleggen als het gaat over doorstroom vanuit de opleiding.
Ja. Dus maar jij zegt maar het liefst niet te veel inzoomen op 1 moeilijk jaar, maar eventjes een wat langere termijn bekijken en zien dat het dan toch... voldoende is dat er doorstroomt.
Nou ja, ik denk meer dan voldoende.
Ja. Ja.
Het moet allemaal beter, hè? Er komt de nieuwe toekomst.
De nieuwe toekomst.
Het moet nog beter.
Het moet altijd beter.
Het moet altijd beter.
Dat hoort ook bij Ajax. We willen de beste zijn en we willen ook elk jaar dingen weer beter doen dan het jaar ervoor. Ja. Maar de nieuwe toekomst, ja, dat is een prachtig mooi project.
Schets is zonder nou heel erg in detail te treden, maar wat is in grote lijnen hoe dat eruit komt te zien?
Ja. Ik ben coördinator bovenbouw, maar ik ben natuurlijk wel enigszins op de hoogte van hoe dat gaat. Dus even
niet de architect hier.
Ik ben niet de architect die even gaat vertellen hoe het gebouw eruit komt te zien, of gebouwen. In principe hebben we 2 gebouwen. De nieuwe toekomst, dat is dan het gebouw voor de jeugdopleiding en het vrouwenvoetbal. Dat komt in het... Waar de grote tent stond op de toekomst.
Ja, de opblaashal. Ja.
De opblaashal, die is weg.
Die is weg.
Ja. Nou, op dat veld, dat is veld 2, over die hele lengte van dat veld, komt het jeugdgebouw. Maar voordat dat gebouw neergezet gaat worden, komt er eerst nog een gebouw voor betaald voetbal.
Waar gaat richting de Straamanweg volgens mij, hè? Richting,
nee, dat gebouw voor betaald voetbal, dat komt eigenlijk tussen de velden 7 en 8 en het oude Bijlmer gebouwtje.
Ja.
Waar nu de bovenbouw traint. En, tussen de toekomst en die gebouw, op dat het stuk parkeerplaats, daar komt het gebouw van betaald voetbal. En de velden 7 en 8, hè, dus waar nu de bovenbouw traint, en het stuk daarachter richting de snelweg, daar komen 3 velden die worden voor het eerste en voor Jong Ajax.
Dus 1 en 2 gaan echt apart.
1 en 2 krijgen echt een betaald voetbal apart. We zijn nog steeds op hetzelfde complex.
Ja.
En ik denk dat we, de wens is ook heel erg vanuit de club, dat we wel ervoor zorgen dat het niet weer 2 arena, toekomst, 2 aparte werelden worden. Want dat is denk ik ook juist de kracht.
Ja.
Dat onze jonge jongetjes de spelers weg zien rijden. Maar ook eens een keer in de medische ruimte tegenkomt. Of in het revalidatiebad tegenkomt. Of de jongens ook eens een keer kunnen zien. Ja, dat is aan de ene kant opkijken. Ja, aan de andere kant.
Ja, het is één club. Je bent één club.
Ja, precies.
Dat
precies.
Is waar we het naartoe moeten. Ja. En, dus dat is gebouw A, dat gaat de komende jaren neergezet worden. En gebouw B van de jeugdopleiding, dat wordt daarna gedaan. En dan zijn er nog plannen om aankoop te doen van P2. Maar daar, de hele gebiedontwikkeling vindt daar plaats met woonwijken die daar gaan komen. Maar
dat is voor een klein stadion, toch?
Dan zou er daar een mini-stadion komen en dan zouden wellicht de kantoren van de arena ook daar naartoe komen, zodat we eigenlijk alles weer helemaal bij elkaar hebben.
Ja. En met dat beeld gaan we ons richting het einde bewegen van deze podcast. We moeten eruit. We zijn iets langer geworden dan we normaal zijn. Maar Edmond
was ook een special natuurlijk.
Was dat zeer waard. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst, Edmond.
Ja, ik wil jullie ook bedanken voor de gelegenheid om ook eens een keer dingen even misschien van een andere kant te kunnen belichten. Van binnenuit. Dus dat is ook heel fijn dat ik die gelegenheid heb gekregen.
Daar zijn we er allemaal blij mee.
Goed zo.
Wij blijven de jeugd zeer nauw volgen hier in Brani. Zeker ook dankzij figuren als Thijs en Badem Babari, die ons daar van alles over kunnen vertellen wat er daar op de toekomst gebeurt. De komende week gaat Ajax 1 hervatten. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles staat voor de deur. En daarna hervat ook de Champions League. Ook dat zullen we blijven volgen in de uitzendingen van Brani. Ik dank jullie voor je komst. Dankjewel Edmond. Dankjewel Dick. Dankjewel Thijs.
Graag gedaan.
Graag gedaan. Graag gedaan.
Dit was Brani. Tot volgende week.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.